Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Ik praat deze keer met Samba Schutte, acteur en stand-up comedian.
Als ik doodga, kom ik deze mensen nooit meer tegen in mijn leven. Want ik ga nooit meer terug naar een zonsopgangfestival. Ik ga nooit meer terug naar dit dorpje.
Samba is geboren in Mauritanië, begon in Nederland als comedian, won het Leids Cabaret Festival en verhuisde later naar Amerika voor een carrière als acteur en comedian. Hij is inmiddels een vaste speler van The Comedy Store in Los Angeles en hij speelt onder andere in de serie Our Flag Means Death op de streamingsdienst HBO Max. We namen deze aflevering online op, dus de kwaliteit is net iets anders dan normaal. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Samba Schutte. Ik checkte heel snel jouw Wikipedia pagina en daar staat in de samenvatting: Samba Schutte is acteur en comedian. Hij won in 2006 het Leids Cabaret Festival. Hij is speler van de Comedy Store in Los Angeles.
Dat is een hele mooie samenvatting. Ja, dat is mijn carrière, dat is mijn leven. Ja, ik weet niet wie die Wikipedia-pagina heeft gemaakt, maar klopt, er zijn een paar dingen tussenin gebeurd natuurlijk. Na het Leids gewoon getoerd met de show van het Leids Cabaret Festival en daarna met mijn eerste avondvullende show. Akili Jambar, en dat ging heel goed. Voor 3 jaar mocht ik toeren met die show. En ja, dus...
Wow, lang ook.
Ja, lang ook. Echt een heleboel shows overal, maar ook in het buitenland. In Azië, in Afrika, in Curaçao, zeg maar. Nederlanders, wij zijn overal, oké. Okay? Dus er zijn overal Nederlanders die cabaret willen. In Libië, toen Gaddafi nog president was. Dus...
Hoe was dat? Laten we gewoon duidelijk induiken.
Kijk, je komt in een land binnen waar je overal foto's en posters van Gaddafi ziet. En je mag geen grappen maken over het land. Ik werd me meteen verteld hoor. Dus ja, welkom. We zijn met de Nederlandse ambassade toen. Of mensen die werkten voor Shell, denk ik. We zeiden van, ja, we zijn heel blij dat je hier bent. Maar je mag helemaal geen grappen maken over... de regering of Gaddafi of het land. En ik van, nou ja, dat is een beetje mijn ding, weet je. Ik heb het over grappen over waar ik vandaan kom en reizen en cultuurverschillen. Maar ik maakte wel een grap over de vlag en dat ging nog net, denk maar. Want de vlag is gewoon groen, weet je. Het is gewoon een groene vlag. Er is niks op die vlag, het is gewoon groen. Dus ik van, nou, dus, weet je, hoe lui moet je zijn om die vlag, zeg maar, te maken. En dat was mijn grap zo'n beetje. En... ging een beetje moeilijk in de zaal. Maar daarna verder met de show en ik mocht het land vertrekken. Maar toen ik naar Amerika verhuisde, bij de Nederland, bij de Amerikaanse ambassade zagen ze de visum van Libië op mijn paspoort. En dat werd een heel probleem. Want wat deed je daar? Waarom? Wat? Comedy? Wat deed je in Libië? Wie, comedy voor wie? Voor de Nederlanders? Ja, hoeveel Nederlanders zijn in Libië? Ja, weet ik wel. Dus moet je aan hun vragen, maar ik deed echt comedy. Nee, we geloven je niet. Lalala. Waarom was je in Libië? Terrorist? Nee. Gaddafi-steuner? Nee. Weet je, ik ben gewoon comedian. Ik deed grappen in Libië, weet je. Ja, dat is moeilijk om te geloven. Maar dat is wel een
comedy raar. Is ook de slechtste carrière dan.
om overtuigend te zeggen, nee, maar ik was echt...
Echt, ja. Oh ja, vertel een grap. Dat soort dingen. Maar nee, Libië was echt, wauw.
Maar dan in Libië, als je al... Weet je, je komt daar aan en ze zeggen al gewoon gelijk, oké, geen grappen over de regering, niks over het land.
Nee.
Dat, als ik naar mezelf kijk, is dan, oké, als er dus één ding is waar ik heel graag iets over wil zeggen.
Ja, toch? En als mensen, als comedian, als mensen tegen je zeggen, man, je mag geen grappen maken over dit of dit of dit of dit. Dan zit er wel iets in je van, ik beslis wel waar ik grappen over wil maken, weet je. Dat is gewoon wie wij zijn. We willen heel graag commentaar maken op wat we zien. En als je beperkt bent, dan is het, zit er iets in je van, ik wil gewoon wel iets zeggen. Gewoon om te laten zien, want dit is wat we zijn. We zijn gewoon mensen die alles observeren in een gemeenschap. Dus hou ons niet tegen.
Ja, precies. Het is heel tof wat voor toffe dingen er allemaal in jouw carrière zijn gebeurd. Maar daar gaat het niet over. We gaan natuurlijk over de rampen.
Ja, en ik zal je iets vertellen. Ik ga meestal niet dood op podium. Ik ben wel heel vaak dood gegaan, maar ik ga meestal niet dood op podium. En dat is iets wat positief en negatief werkt voor mij. Want in het begin was ik, deed ik het heel goed, zeg maar. Ik ging bijna nooit dood. Hmm. En ik denk dat het komt omdat ik toen in Nederland op mijn blote voeten speelde met een Afrikaanse shirt, zeg maar. En gelijk kreeg je zoiets van, oh wow, wat is dit van het publiek? En dat is een beetje mijn tactiek om te laten zien, want ik ben anders. Ik kom uit Afrika en Nederland, dus daar. Maar wat er dan gebeurt, is dat je dan gelijk heel veel vertrouwen krijgt in je act. En dan word je lui, of ben je niet voorbereid op de momenten waar je gewoon wel doodgaat. En dat is dan heel vaak dan daarna gebeurt. Dus ja, dat is een beetje een blessing with a stab, weet je.
Ja. Weet je een show te herinneren waar voor het eerst, zeg maar, de truc niet werkte? Dat je gewoon te veel vals zelfvertrouwen, maar...
Ja, ik weet het nog. Het was in het noorden van Nederland. Ik denk in Den Helder. En ik speelde op een avond, de comedyavond, voor een festival. En ik was de headliner. Dus ik was, weet je... Ja, ik ga nooit dood op het podium, dus dit wordt een makkie. Ik ging op mijn blote voeten en mijn Afrikaanse shirt spelen. En ik deed een paar grappen over, weet je, ik kom uit Afrika, mijn naam is Samba Simba, al dat gedoe. En dan gelijk kreeg ik van de achterste rij apengeluiden te horen van het publiek. Ja.
Holy shit.
Dus, en ik van, hè, wat gebeurt er nou? Maar echt apengeluiden tijdens mijn act. En een deel van het publiek vond het gênant voor mij. Want zij hadden zoiets van, nou, hou eens op, weet je, laat hem zijn ding doen. Maar het werd heel erg stil. En ik moest dan gewoon verder, want ik in mijn contract stond dat ik voor 25 minuten moest spelen. En na 4 minuten had ik al apengeluiden. Dus ik moest nog 20 minuten doorgaan met een... publiek die heel stil was. Een deel was heel stil en de andere deel was heel racistisch. En dus, weet je, mijn grappen gaan dan over Afrika en mijn moeder is moslim en mijn vader is christen. Weet je, dus dat was de eerste keer dat ik niet voorbereid was op, oh, wat moet ik hiermee doen? Ik ga nooit dood. Wat doe ik? Ja, nou ja, dat ten eerste. Maar hoe ga je verder? Weet je, als je nooit dood bent gegaan op podium, wat doe je in dat moment? Weet je, ik was helemaal niet voorbereid. Ik had heel veel collega's dood zien gaan. En dat is heel anders dan dat je ziet van hoe iemand er mee omgaat. Dan dat jij het zelf moet doen. Dat was ineens van, oh fuck, ik ben helemaal niet goed als comedian als ik dit niet kan handelen. Zeg maar, als ik dit niet kan tegenwerken.
Had je het ook gelijk zo sterk als zelfkritiek, zeg maar?
Ja, dat. En ten eerste begreep ik het niet, die apengeluiden. Ik dacht, oh, ze maken grap over The Lion King misschien. Want mijn grap ging over The Lion King. Maar ik ging verder in mijn act. En die werden gewoon harder, die apengeluiden. En toen had ik door van, of ze vinden die grap nog steeds heel leuk van 5 minuten geleden. Of ze zijn gewoon racistisch op dat moment. En dat was het tweede. En weet je, een paar mensen in het publiek hadden echt zoiets van... hou op, stop daarmee. En ga verder, wij vinden je leuk, doe het voor ons. Dus die steun was er wel van vijf mensen. Maar voor de anderen was het gewoon een hele gênante voorstelling op dat moment.
Ja, ja. En hoe ben je dan nog die 20 minuten daarna doorgekomen?
Ja, in stilte. Hè? Dus gewoon grappen maken zonder reacties te krijgen van het publiek. En weet je, het moeilijke is, ik geef heel veel energie in mijn acts. Ik ben heel fysiek en ik doe stemmen en ik spring en ik dans en ik doe... En om dat te doen voor racisten, ja, ik voelde mij inderdaad een aap in een kooi, weet je. Van, hey, dance, monkey, weet je.
Ja, dat ook nog, ja.
Ja, dus ik had zoiets van, wat ben ik aan het doen, weet je? Ik ben gewoon... ik geef alles, maar voor mensen die het niet waarderen... maar ook die mij beledigen. Dus dat is een heel vreemd moment. Op dat moment dacht ik, hou jezelf aan je contract. Maak die 25 minuten vol en wegwezen. En gelijk weg geweest.
Oh, wat heftig.
Ja.
Dat ook gelijk de eerste keer is dat je doodgaat, dan ook dit gelijk. Dat is wel heel heftig.
Dat is wel een goede les, hoor. Dan, ja, wees voor alles voorbereid, weet je. Wees niet zo, ik ga nooit dood. Iedereen vindt me lief en leuk op podium. Met mijn blote voeten en mijn Afrikaanse shirt. Nou, niet iedereen. Dus dat was een goede les. En daarna had ik ook zoiets van, ik moet bereid zijn op grappen. Op momenten, op zulke momenten, maar ook op momenten waar ik moet grappen schrijven waar ik niet zo heel energiek of fysiek ben. Gewoon grappen schrijven waar ik ook gewoon gewoon een verhaal vertel, praat, zonder dat ik helemaal een aap ben op podium, zeg maar. Letterlijk.
Ja. Nou ja, sowieso. Ik vind wel dat je zegt, het is een goede les. Doodgaan is natuurlijk op zich een hele goede les. Want van shows die heel goed gaan, leer je eigenlijk heel weinig.
Yeah.
Het is heel fijn spelen. Maar van de keren dat het niet gaat, leer je over het algemeen het meeste.
Kijk, het is echt een les over waarom doe je dit? Weet je, waarom doe je comedy? En op dat moment moet je beseffen van, oké, ik vind het leuk om te doen. En het is één slechte show of een paar slechte shows. Maar ik moet verder gaan omdat ik dit leuk vind en goed vind. Kijk, ik toerde wel uiteindelijk met mijn tweede cabaretprogramma in 2014 tot 2016, Je m'entendré. En dat was heel moeilijk om me weer aan het Nederlands publiek te wennen. Want ik speelde, het is dus een show van 80, 85 minuten. En ik speelde ergens in Leeuwarden, in Drachten was het. En het publiek was voor 85 minuten stil. Niks. Wouter, echt 85 minuten gewoon niks. Een volle zaal, hè?
Oh, man.
Niks. Voor 85 minuten. Maar echt geen lach. Geen applaus. Niks. Dus na 15 minuten had ik zoiets van, ik moet stoppen. Ik moet gewoon stoppen. Want zij vinden dit gewoon niet leuk. Dus ik geef hun geld terug en dan ga ik gewoon naar huis huilen een beetje. En dan ga ik morgen ergens anders spelen. Maar echt, ik wilde gewoon stoppen. En ik had nooit dat gevoel. Ik had nooit eerder dat gevoel van, ik wil stoppen. Ik wil op dit moment gewoon stoppen. Gewoon nee. Weet je. Ik ben professioneel. Ik had een contract. En zoals je ziet hou ik mezelf heel erg aan die contracten, hè? En aan die afspraken.
Ik begin een rode lijn te ontdekken.
Nee, maar ja, echt. Contract. Mijn derde show heet Contract. Dus op dat moment moest ik een beslissing maken. Of ik stop en ik gewoon ga naar huis. Of ik laat dit moment bestaan om mezelf af te vragen waarom ik dit doe. En die show ging over niet opgeven. En als ik op dat moment had opgegeven, ja, waar ben ik dan mee bezig? Als artiest.
Ja, de hele show onderuit.
Ja.
Ja, precies.
Dus ik moest een beslissing maken en ik dacht, weet je, het gaat over niet opgeven. Doe het dan voor jezelf. Als zij het niet leuk vinden, doe het dan voor jezelf. Dus ik deed die show puur voor mezelf. Voor mijn eigen, weet je, plezier. En na 85 minuten, met heel veel energie gegeven, niks gekregen van het publiek, maar echt de show voor mezelf gedaan, kreeg ik een staande ovatie. En dat was heel dubbel voor mij. Want ik had zoiets van, waar waren jullie voor die afgelopen 85 minuten van hel in mijn leven? En na de show kwam iemand nog naar me toe. Van, dat was de mooiste show, grappigste show die ik ooit heb gezien. En ik zei van, nee, je liegt, weet je. Je liegt. Waarom waren jullie stil, weet je? Als je het niet leuk vindt, vind ik het ook niet goed dat je het zegt. Weet je, ik wil gewoon eerlijk zijn. Als je het niet leuk vond, geef ik je geld terug. Wat dan ook. Zei van, nee, het was de grappigste ding ooit. Ik zei, ja, waarom lachten jullie niet?
Lach dan.
Ja, en zij zei van, we wilden je niet storen. We wilden het verhaal horen. En ik van, echt.
Het is heel lief.
Ja, nee, maar hoe lief is dat? Dat is gewoon de ergste 85 minuten van je leven, weet je. We wilden je niet storen, weet je. Nee, we wilden je verhaal luisteren. Ik zei, joh, nou, dan zit je niet in de juiste voorstelling. Dit is een comedy show, man. Dus dat deed iets voor mij. Ik dacht van, ja, ik ga dan jezelf afvragen waarom je dit doet. En ten tweede, als je doodgaat, speel voor jezelf. En ten derde, als mensen niet lachen, zeg maar dat ze gewoon goed aan het luisteren zijn. Gewoon heel goed aan het luisteren zijn. Naar je verhaal. Ja,
maar ik vind het zo bizar. Nou, sowieso, er zijn die twee dingen mee. Eén, en ik parafraseer nu, want ik heb het nooit zelf horen zeggen. Maar iemand vertelde me dat hij ooit volgens mij in een gesprek met Daniel Arends, dat Daniel ook zei, ja, ik probeer eigenlijk altijd zo te spelen dat het lijkt alsof de lach mij gewoon hinderlijk stoort in mijn verhaal. Dus bij hem is het gewoon zijn tactiek. Dat werkt natuurlijk ook heel goed. Want dan ben je nooit zo de grap aan het brengen. Zo, tada, hier is de grap.
Yeah.
Maar ik heb dit zelf ook al eens meegemaakt. Dat was in Sneek, waar het publiek nou niet helemaal stil was, maar ook niet heel uitbundig, maar achteraf heel enthousiast. En ik heb het al van meer mensen ook in de podcast gehoord, dat ze echt gewoon een helse show hebben. Yeah. En dan aan het einde dat staande ovatie, publiek super enthousiast. Dat je denkt, waar waren jullie? Precies. Maar jij hebt vergelijkingsmateriaal. Zou dit in Amerika kunnen gebeuren?
Nee.
Of überhaupt voor een internationaal publiek?
Weet je, ik denk dat ik te gewend was. Want dit was na 5 jaar in Amerika. Ging ik even toeren in Nederland. Ik denk dat ik te gewend was aan het Amerikaans publiek. Die om alles lachen. Maar echt alles. Ik liet een scheet los in de keuken. Weet je, het is niet eens een grap. Het is een observatie. Of iets stoms, weet je. En daar lachen ze om. Want als ze naar een comedy show gaan, dan willen ze lachen. Want ze betalen al $20 voor een ticket. En dan moeten ze nog eens 2 drankjes bestellen. Verplicht. En weet je, dus als je met een date bent, dan ben je gelijk $100, $150 kwijt. Aan een comedy show. Dus zij gaan echt om te lachen, weet je. Gewoon, het is een nachtje uitstappen. En gewoon lachen. En ja, in Nederland dan ben je meer artiest. Hè? En dan is het meer van, laten we luisteren naar wat hij echt te vertellen heeft. En dat was even.
Je zou eigenlijk, je zou verwachten dat juist Nederlanders denken, nou, we hebben nu geld betaald voor een kaartje, nou gaan we lachen over. Alles eruit halen wat erin zit.
Dus dat was blijkbaar in Drachten niet in het geval, weet je, het geval. Maar nee, spelen in Amerika is heel anders in die zin. Ik ben wel een paar keer doodgegaan in Amerika, maar meestal gaat het wel goed met de grappen. Het is meestal in Nederland, en ja, ik ben overal een beetje doodgegaan. In Zuid-Afrika was het heel bizar. Ik ging met Adam Fields, een collega van mij, die je kent.
Ja.
We gingen naar een festival in Zuid-Afrika in 2005. Dit was voordat ik meedeed aan het Leids Cabaret Festival, dus ik was nog nieuw. En we speelden voor een festival ergens naast de Kaapstad. Darling heette het. En het heette de Darling Comedy Festival. En we moesten spelen voor, weet je, het is een mooie leuke naam. Pieter Dirk Uys, die is een bekende Zuid-Afrikaanse cabaretier. Die heeft een eigen theaterzaal daar in dat kleine dorpje. Maar dat dorpje is bizar omdat zij heel gescheiden zijn, nog steeds van apartheid. Dus je hebt één stuk dat een beetje rijker is met de blanke mensen. Dan is er een spoorweg. Mm-hmm. En aan de andere kant van de spoorweg is het een soort dorp met arme huizen en met de zwarte inwoners van het dorp. Dus het is heel erg gescheiden, zwart-wit. En wij moesten dan in het dorp spelen in die huizen van die Afrikaners. En de blanke mensen moesten dan naar die huizen toekomen om de shows te zien. Dus het was een festival om het publiek een beetje te mengen. Of de inwoners een beetje te mengen.
Ja.
Dus okay. Ik moest in een Mooi. Woonkamer spelen van een van die Afrikaanse huizen. En een klein woonkamer, weet je, net zo groot als deze kamer waar ik nu in zit. En er mochten maar 12, maximaal 12 tot 18 mensen komen op tegelijk. En wij moesten 12 shows doen. 12 shows van een half uurtje. Over een periode van 2 dagen.
In
2 dagen. Dus 6 shows.
Oh, maar dat alsnog heftig, 6 shows per dag.
Ja, 6 shows per dag. Elke show een half uurtje. En in het Engels, gelukkig. Dat is mijn eerste taal. Dus het was even wennen. Ten eerste was het heel moeilijk, omdat je 1 in een woonkamer zit, van een arm huis. Ten tweede moet je een half uur vol maken als nieuwe comedian. Ten derde, en ik hou me aan mijn contract. Ten derde moet je spelen voor 12, 18 mensen zonder microfoon. En je weet het, hè? Als je als comedian geen microfoon in je hand hebt, heb je bijna geen macht. Dan gaat het echt om je mogelijkheid, je talent om een verhaal te vertellen. Want dit is macht. Ja. Dit is macht. Hier krijg je aandacht mee. Hier is, dit is een soort van, weet je, een shield. Van, is...
Voor wie alleen luistert en niet kijkt, je miemt nu
een microfoon. Ja, ik miem een microfoon. Dat klopt. Het is je wapen. Het is een soort van bescherming. Maar als je zonder microfoon speelt, is het een heel ander middel. Want je bent ineens heel kwetsbaar. En ik zat dus in die woonkamer. Ik moest 12 shows volmaken. Ik deed 6 de eerste dag. Die gingen wel redelijk. Tweede dag zat ik nog steeds in die woonkamer. En er was maar 1 persoon in het publiek. 1 persoon in die woonkamer. En ik moest een half uur spelen. Oh. Ik moest een half uur spelen. Ik had een contract. Ik moest een half uur spelen voor die 1 persoon zonder microfoon. Dus,
maar dat is niet.
Nee, maar dat was gewoon heel bizar voor mij. Het was echt een soort van een monoloog van een half uurtje vertellen aan die persoon, weet je. En het was niet eens een comedy act. Het was gewoon echt van, want meestal is deze, stel je een vraag aan het publiek. En iemand ooit naar Parijs geweest? En die ene persoon, één iemand dan. Nee, ik niet, nee. Dus ja, het is al heel snel.
Je kan zelfs niet eens vragen, zijn jullie een stelletje? Zelfs die vraag gaat al niet.
Je krijgt heel weinig van het publiek, laten we dat maar zo zeggen. Ik moest het volmaken voor een half uurtje. En op dat moment besefte ik van, wauw, dit is wat pure comedy is. Het is gewoon 1 de mogelijkheid om te spelen zonder microfoon. Dus het gaat echt om je performance. En ten tweede, om voor maar 1 iemand te spelen, als je dat overleeft, kan het nergens meer misgaan voor jou, als je doodgaat. Want ik denk dat het erger is om voor 1 persoon dood te gaan, voor een half uurtje, dan voor een publiek van 80 of 100 mensen. Ik denk echt dat voor 1 iemand doodgaan, veel meer schaamte met zich meebrengt, dan voor 80 mensen. Weet je, het is gewoon een heel bizar gevoel. Dat je voor 1 iemand in zijn ogen helemaal doodgaat en dat hij niet om je lacht.
Ja.
En hij heeft ook nergens om naar te kijken, want er is geen ander publiek om mee te reageren of oogcontact mee te maken. Hij moet naar je kijken. Weet je, en dan moet jij ook naar hem kijken, want er is niemand anders naar wie jij kunt kijken. Dus het is gewoon
voor een ik denk dat het... Dat het ook nog meer pijn, zeg maar, of ongemak meebrengt. Want die ene persoon, weet je, in een zaal met 100 man, als je het echt niet leuk vindt, kan je nog denken, joh, ik loop de zaal uit.
Ja.
Maar als jij, voor die persoon is het ook extreem ongemakkelijk.
Ja, want hij heeft dan, zo is
dat voel je natuurlijk
als
ook.
Als ik wegga, heeft hij geen publiek meer. Weet je? Dan voel je ook dat je gewoon als de lul. Dus ja, ik voelde me heel ongemakkelijk voor die persoon. En ik vond het ook heel ongemakkelijk. Dat was echt een moment van, shit, ik heb niks. Ik heb niks om mezelf mee te verdedigen. Geen microfoon. En ik heb geen andere, weet je, persoon in het publiek om naar te kijken. Als ik aan het dood gaan ben. Het is gewoon puur ik en hem voor een half uurtje.
Oh, het is zo
ja,
direct.
En zo gewoon een half uur grappen proberen te vertellen in absoluut stilte. En zonder geen enige reactie van hem. Dus dat was echt een moment van, ah man, dit is comedy.
Oh, wat heftig. Want normaal ook, weet je, stel het is wel in een zaal met 80 en daar zit één iemand tussen die het duidelijk niet leuk vindt.
Ja.
Die dan hopelijk geen apengeluiden gaat maken, maar iemand die echt gewoon, weet je, je hebt wel eens iemand zo op de eerste rij die zo overduidelijk, die heeft er geen zin in. Maar dan kan je nog, of een deel van het publiek, dan kan je nog op het andere deel van het publiek gaan spelen. Of je kan in ieder geval nog iets doen dat je met de dynamiek binnen het publiek kan gaan spelen. En die ene persoon ofwel wegzet, zeg maar, of er iets leuks van maakt. Ook dat kan hier
niks.
Je kan gewoon echt helemaal niks.
En meestal, weet je, als je aan het doodgaan bent, dan zie je wel gewoon één iemand misschien die nog steeds een beetje een glimlach geeft. Die nog steeds een beetje je een beetje hoop geeft.
Ja,
maar en dan focus je 100% op dat ene persoon, op die ene persoon. En dat is ook dan ongemakkelijk voor die ene persoon die je probeert een beetje te helpen. Maar dat kan ook daar niet, weet je. Je hebt geen reddingsboei, zoals je zegt. Dit is gewoon puur, ik ben aan het drownen. Kijk, mijn Nederlands is helemaal weg. Verdrinken. En er is niemand om mij te helpen. Ja, behalve de klok.
En hoe was dan de show? Oh, hoe was dan de show daarna, als je er zes op een dag moest doen?
Dat was de ene laatste show was dat, die ene persoon. En de laatste show was de beste. Want toen kwamen er 11 dronken vrouwen. En dat was ineens veel leuker dan die ene man. Die voor een half uur in stilte moest zitten. Want dat was dan, ja, dan kon ik.
Ook al goed, want normaal zou je denken, 11 dronken vrouwen, oh jezus.
Nee, maar het was gewoon het tegenovergestelde van wat er dan daarvoor was gebeurd. Want zij gaven te veel reactie op mijn grappen en op mijn vragen. Het was meer hun show en ik moest dan luisteren naar hun verhalen. Dat was een beetje meer dat gevoel. Want zij waren helemaal los. Gewoon ze gingen praten en het lachen en complimenten geven en verhalen over elkaar vertellen. Dus dat was echt een goed gevoel om mee te eindigen. Van, zo slecht ben ik niet. Maar de show ervoor was gewoon echt, wow, my god. Weet je, misschien moet ik stoppen.
Maar ook even 11 vrouwen in een woonkamer zonder microfoon. Want sowieso, het kwetsbare zit er natuurlijk ook in. Je microfoon maakt ook dat het je wapen is. Het feit dat het versterkt is. En dat je per definitie dus al sneller de aandacht naar je kan toetrekken dan zonder. Yep. En zonder enig waardeoordeel uit te willen spreken, maar 11 dronken vrouwen kunnen best wel aandacht naar zich trekken.
Ja, en dat gebeurde. Zij namen het over, zeg maar. Het ging meer over hun verhalen. En ik kon niet zeggen van, hallo, ik heb de microfoon nu. Dat kon dan niet. Dat we zeggen van, oké, ik moet nog 15 minuten grappen vertellen als het kan. Ik heb een contract. Maar het was gewoon leuk om interactie te hebben na een half uur van niks en gewoon niks, weet je. Gewoon een half uur staren naar een persoon, terwijl je je best doet om te maken.
Heeft iemand de pols van die man gecontroleerd? Was het wel gewoon, was hij oké?
Hij was helemaal oké. Ja, gewoon echt, ik zag hem later. Ik geen oogcontact meer met hem maken. Maar het was...
Was het niet gewoon een Fries?
Nee, het was gewoon... Echte Zuid-Afrikaanse man. Ja, een blanke Zuid-Afrikaanse man. Die even kwam kijken naar wat ik aan het doen was. En gewoon echt gewoon letterlijk kwam kijken. En niks anders.
Ja.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard, 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met daarin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Want de periode waarin jij begonnen bent met spelen in Nederland, 2005 tot 2010, 2011, was volgens mij comedy sowieso wel heel erg populair. Maar ook wel de periode dat van alles en iedereen wilde comedy hebben.
Klopt.
Weet je, van kroegen tot jeugdhuizen. Ook de plekken waar je niet per se comedy zou moeten willen doen.
En die momenten heb ik meegemaakt. Kijk, het was heel populair. Je had toen de Comedy Explosion, de Comedy Train. En overal waren de comedy shows. In theaters, maar ook op festivals. En weet je, bedrijven en noem het maar op. En ik werd gevraagd, in 2005 was het, of 2000, ik werd gevraagd om te spelen voor de Sensation Festival. En wat dat is, het is een jaarlijks festival. Op één dag van het jaar, ik weet niet meer welke dag het was. Maar dan komen mensen samen in het midden van de nacht. En dan zitten ze in een soort van cirkel. En dan wachten ze op de zonsopgang. En terwijl ze wachten, is er een beetje entertainment en zo. En totdat de zon opkomt en dan blijven ze nog een uur of twee en dan gaan ze naar huis. Dus ik werd gevraagd om stand-up comedy te doen. Om 6:00 ochtends. Net voordat de zon opkwam. En
even het feit dat dit gaat om de zonsopgang. Yeah. Impliceert ook dat dit buiten is. Deze mensen zaten niet van binnen achter een raam.
Dus in een veld ergens in the middle of nowhere. Echt niks. Ik moest een taxi nemen van mijn hotel. En dan echt een half uurtje rijden met de taxi van mijn hotel waar ik bleef. Echt niks om je heen. Gewoon echt, ook geen bomen. Het was gewoon een veld. Ergens, gewoon echt een veld in de buitenlucht. Koud. Koud als fuck. Het was zo koud. En al die mensen die daar zaten. En in een cirkel. En nu ineens, oké, mensen, de zon komt over een half uurtje op. Of 45 minuten op. Maar voordat het gebeurt, hebben we een comedian. En ik weet niet of je ooit om 6:00 ochtends comedy hebt gedaan.
Nee.
Het is ook niet de tijd om grappen te maken. Gewoon, het is niet de tijd om op te treden. Het is niet de tijd om scherp te zijn. Het is gewoon niet de tijd om te functioneren als mens. 6:00 ochtends. Dat is gewoon niet normaal. En zeker niet als artiest.
Kun je dit alsjeblieft aan mijn dochter uitleggen? Die vindt dit totaal tegenovergesteld.
Dat kan ik wel begrijpen. Maar als artiest ben je niet aan je top om 6:00 ochtends.
Alles behalve. Maar ook die mensen zaten daar al de hele nacht. Die zijn toch ook gewoon moe en koud. En
honger en noem het maar op.
Ik vermoed ook niet al te comfortabel.
Nee, ze zaten allemaal op de grond. Op dat koude veld. Op kussens en dekens.
Hoe was jouw opkomst? Want dan is er ook niet een... Er is geen backstage. Er is geen podium dat je op kan komen.
Er was een caravan. Nee, van die minibusjes. Ik mocht dan achter het caravan staan. Dat is dan backstage. Gewoon, je mag niet het caravan in, maar je mag wel achter het caravan staan om een beetje om je privacy te hebben. Dus ik stond buiten te wachten, een half uurtje lang om op te treden. En
wacht even, dus beschrijf even, want jij... Laten we beginnen in je hotel. Jij stapt om, wat is het, 5:00 ochtends stap je in die taxi. Dan rij je een half uur. Eerst kom je uit een omgeving waar in ieder geval een hotel is. Dus dat is in ieder geval een dorp. Stad of weet ik wat. Maar dan rij je het buitengebied in. Dan denk je toch ook, waar gaan we heen? Wat gebeurt hier? En dan kom je aan op die plek en dan...
Word ik begeleid naar een caravan? Terwijl ik al die mensen in het donker zie zitten. In een grote cirkel. En ik denk dat toen een drummer was of zo op een djembe. En ik moest naar hem optreden. Ik moest na hem 25 minuten stand-up comedy doen. Voordat de zon opging. Dus toen ik uit de taxi stapte, wilde ik gelijk weer in mijn taxi stappen om terug naar het hotel te gaan. Gelijk. Want het is gewoon niet normaal. Ik haat het om in het buitenlucht te spelen. Ik haat openluchtfestivals en zo, want niemand luistert. Weet je, niemand luistert.
Ja.
Ik vind een theater gewoon de ideale plek voor stand-up comedy. Maar dat ten eerste, buitenlucht. Ten tweede, koud. Ten derde, donker. Ten vierde, ik weet niet wie die mensen zijn die de Zonsopgang Festival vieren elk jaar. Wat ze zijn. Wat voor een publiek het is. Het is donker, ik zie niks. Ik zie gewoon een cirkel vol met mensen. En ten derde had ik geen kleedkamer. Ik moest gewoon een half uurtje lang achter een caravan staan. En ik nam dan de grappen door mijn hoofd van... Wat voor grappen kan ik maken? Of wat voor show moet ik doen om 6 uur 's ochtends voor een publiek die moe is en slaperig en koud?
Ja.
En ik wilde weg. Echt alles in mij wilde weg, Wouter. Het was gewoon echt niet normaal. Het was niet normaal.
Maar hoe pomp je jezelf dan op? Want ik denk dat mensen die luisteren, weet je, die zelf niet spelen, die sowieso al denken, yeah right, al is het in een theater en goed geregeld, nog steeds ga ik voor geen geld het podium op. Maar jij moet jezelf hier gewoon oppeppen om wel, nou, niet het podium op te gaan, maar stond je in het midden van een cirkel zoals je doet in de kleuterklas.
Als je een presentatie geven. Ik stond in het midden van het cirkel. En ik moest... Er waren mensen achter mij en aan de kant. Het is een cirkel, hè? Dus je moet draaien. Je moet draaien terwijl je speelt. Zodat je oogcontact maakt met iedereen. Anders zit de half van het publiek gewoon naar je beeld kijken. En dus ik moest in een cirkel ronddraaien terwijl ik speelde. Zodat ik iedereen aan kon kijken. Maar... Het moment voordat ze mij voorstelden, wilde ik weg. Maar ik dacht ook van, weet je wat? Ik doe het gewoon. Want ooit zal ik het verhaal vertellen. En dat is op deze dag, dus dankjewel, Wouter. ten tweede, als ik doodga, kom ik deze mensen nooit meer tegen in mijn leven. Want ik ga nooit meer terug naar een zonsopgangfestival. Ik ga nooit meer terug naar dit dorpje. Ik kom die mensen nooit meer tegen. Nooit meer. Dus op dat moment had ik zoiets van, ja, dan gewoon doen. En als ik faal, faal ik. Ja. En als het goed gaat, wat een mirakel. Maar ik... dames en heren, we gaan nu een comedy show doen. We hebben een comedian. Hij komt uit Afrika en Nederland. En samba. En ik stap uit mijn... Of van achter de caravan. En ik loop naar het midden van het cirkel. Ze hadden wel een microfoon. En ik was verbaasd dat ze een microfoon hadden.
Oké.
Ik was verbaasd. Maar ze hadden een microfoon, 1 luidspreker. Dus het publiek kon me wel horen. Dat is wel fijn, want ik had dan een microfoon om mezelf mee te beschermen. Maar... het was gewoon niet... Het voelde niet natuurlijk om 6 uur 's ochtends grappen te vertellen. Dat is...
Ja, maar het is ook niet... Je kan om 6 uur 's ochtends kan je best grappen vertellen... als je net gewoon uit de shawarma-tent komt met vrienden... en dat echt het laatste is wat je doet die nacht. Ja. Prima. Maar niet als show.
Niet als de headline act voordat de zon opkomt. Hè, waar die mensen hiervoor zijn, zeg maar.
De zon was de headliner. Jij hebt gewoon geopend voor de zon.
Opwarmer. Ik was de warm-up act voor de zon. Het was echt bizar. Het ging redelijk. Weet je, ik ging wel... 15 minuten was er heel weinig reactie van het publiek. Maar voor 10 minuten, de laatste 10 minuten, ging dan nog wel. Ik denk omdat ze wisten dat de dat het bijna klaar was met mijn optreden. Dus gaven we mij een beetje meer energie om gewoon om het sneller af te ronden, denk ik. En ja, daarna gelijk weg geweest. Gelijk die taxi genomen naar het hotel. Hup, de trein terug naar huis. En
Wat voor publiek was dit? Want ik... als je zegt een zonsopgangfestival... Ik heb een beeld van wat er zit.
En dat beeld? Ik weet niet dat... Die waren er. Die mensen in dat beeld, die waren er allemaal.
Ja, ja. Toch wel. Hè?
Nee, maar echt, het was een mishmash van alles en nog wat. En ik kon het moeilijk zien, want het was wel donker.
Want de reden dat ik het vraag ook is... Het beeld wat ik heb, dit zijn mensen die al gewoon... sinds 1984 hun boodschappen bij de natuurwinkel kopen, zeg maar. En die nemen dit festival, denk ik, absoluut, ook best wel serieus. En dat is een beetje vooroordeel wat ik erin wil gooien, maar is niet per se... Het is niet dat ze geen humor hebben, maar het is ook niet per se een makkelijke groep.
Het is ook niet echt een groep... Kijk, zij waren er voor de zon. Zij waren er niet voor een comedian. Weet je, dus ze waren niet voorbereid op een stand-up comedian om grappen te vertellen voordat de zon opgaat.
Sowieso, wat trouwens, wat een geweldige ondernemer die heeft bedacht dat iets wat elke dag gratis te zien is, dat hij daar kaartjes voor heeft weten te verkopen. Dat is...
Echt waar. Echt. Oh. Nee, maar echt... Ja, Sensation Festival was dat. En ja, kijk, uiteindelijk gewoon een ervaring die ik nooit zal vergeten. Dat is het mooie ervan. Maar ik ga het nooit meer doen.
Ja.
Dat is gewoon heel...
Nee, natuurlijk niet. Oh, maar ja, je leert er een boel van. Dat blijft het ding hierbij met alle slechte shows. Of het nou... weten is dat je voordat moet zeggen, oké, ik moet altijd een microfoon hebben of iets anders. Oh, wauw. Laten we gaan naar Amerika. Want je bent in 2011 naar LA vertrokken om daar gewoon te gaan werken en een carrière op te bouwen. Dat is inmiddels volgens mij best behoorlijk gelukt. Als ik zie wat voor dingen je allemaal doet, denk ik, er lopen heel veel obers bij jou in de stad rond die ook die carrière zouden willen hebben. Die zouden denken, een betaalde klus op een zonsopgangfestival. Fuck yeah.
Om hoe laat? 5:30?
Maar toen jij daar aankwam in 2011, stond je natuurlijk ook niet gelijk, neem ik aan, op goede mooie plekken en goede klussen. Dan begin je ook gewoon onderaan de ladder.
Ja, wat hielp was dat ik toen al 10 jaar stand-up comedy ervaring had. Dus in 2011 had ik het al voor 10 jaar gedaan. Dus ik had een beetje meer beeld van wie ik ben als comedian en wat dan ook. Dus dat helpt heel erg. Gelukkig deed ik mee aan een soort van festival bij de Comedy Store. Het was een soort 1-op-1 March Madness heette het. Dus je hebt 64 comedians. En iedereen gaat 1-1, zeg maar in elke ronde, totdat er maar 1 winnaar is. En ik won die wedstrijd.
Ja.
Ik weet niet hoe, misschien omdat ik meer grappen had dan de anderen. Weet je, want ik had mijn aanbevelende show in Nederland en dat vertaalde ik dan in het Engels. Dus ik won die festival.
En ik denk ook, als je al 10 jaar gespeeld hebt, je komt ook gewoon dan het podium op met een bepaald zelfvertrouwen en uitstraling dat het publiek automatisch al weet...
Die heeft hij waar.
Oh, he's got this.
Ja.
Oké, kom maar dan.
Dat hielp heel erg.
Ja.
Zeker.
Dat,
dus
dat helpt denk ik ook wel.
Toen ik dat festival won, kwam de manager van de Comedy Store naar me toe van, hey, je mag hier wel elke week spelen, als je wil. Ik kwam, ja, tuurlijk. Wel was het maar voor 6 minuten elke keer, dus het was niet veel. Dus dat hielp om een beetje die vaste gig te hebben, elke week. Maar daaromheen moest ik wel klusjes vinden of andere shows vinden om te spelen. En het was, kijk, in Amerika is het een beetje vreemd. welke comedy show. Want je hebt, zoals in Nederland, comedy shows ook in kroegen. Hè, op gekke plekken. En ik was heel internationaal. Oké, okay? Ik kwam net uit Nederland, dus de meeste van mijn grappen waren internationaal. En ik werd gevraagd om te spelen in San Miguel. En dat is een 3 uur met de auto rijden vanuit L.A. En het is echt in the middle of nowhere. Het is een klein dorpje. Ze hebben een trein die af en toe gaat. Maar het is echt een cowboystad. Hè? En echt niks daar. Niks behalve een paar cafeetjes, restaurants. En er is zo'n grote kroeg met een stier. Weet je wel, die stieren, die automatische stieren die je kunt rijden, zeg maar, als cowboy. Zo'n rodeo stier.
Zo'n rodeo stier.
En een podium hadden ze, waar ze meestal country music hebben. En zij dachten van, oh, je bent comedian. Dus, wil je hier spelen? Zeg maar zo'n half uurtje of zo, gewoon comedy doen. We betalen je voor de gig, maar ook we betalen de reiskosten. Ik zei, ja, tuurlijk. Ja, absoluut.
Okay.
Waarom niet, weet je? Dus ik rij voor 3 uurtjes in de auto. Ik kom aan in the middle of nowhere. Echt letterlijk, ik zie een man en zijn paard. En ik denk, oh fuck, waar ben ik? En ik kon ze niet vinden op Google. Dus ik, weet je, die kroeg of wat dan ook. Dus ik wist niet wat ik moest verwachten. Dus ik kom aan en ik zie, er is niks. Er is bij één restaurant, een cafeetje, een spoorweg. En dan de rodeo theater, of wat het ook heette. Dus ik kom binnen, ik zie die automatische stier en ik zie de bar en er zijn allemaal mensen met cowboyhoedjes en ik zie het podium en de manager zegt van, ah, leuk dat je er bent, dus ja, een half uurtje spelen, geen grappen maken over alcohol, want er gaan hier heel veel mensen dood aan alcohol dronken rijden en zo, dus geen grappen daarover, maar gewoon een half uurtje gewoon lol hebben. Zijn echt heel lief. Dus ik van, oké, is goed. Dus ik begin mijn act. En de meeste van mijn grappen waren internationale grappen, hè? Verhalen. Dus mijn eerste verhaal was, iemand ooit naar Parijs geweest? Niemand. Want zij reizen niet. Ze zitten hier in the middle of nowhere. Ze kennen het niet. Dan mijn volgende grap. Iemand ooit met Saudi Airlines gevlogen? Weer stilte. Wat? Waar heeft hij het nou over? Wat? Saudi Airlines? Waarom zouden we Saudi Airlines? Dus al mijn grappen, al mijn verhalen over mijn internationale reizen, over mijn cultuurverschillen, Mauritanië, Ethiopië, dat soort dingen. Kenden ze niet, wisten ze niet. Dus voor een half uur was het maar vragen stellen aan het publiek om een grap te doen. En gewoon een negatieve reactie gekregen. Zodat ik mijn grap helemaal niet kon doen. Dus ik had al mijn grappen, gingen één voor één gewoon helemaal weg. Ik moest ze allemaal weggooien, want ik kon ze niet doen. Dus uiteindelijk ging ik terug naar de basis van, want toen ik begon met stand-up comedy en die grappen gingen over scheetjes en weet ik wel, weet je, gewoon echt de basis van waar je mee begint. Poepen. Ja, weet je, poepen, scheten en misschien, ik weet het niet, relaties of zo. Maar ik had niet veel grappen over, want mijn grappen gingen meer over mijn cultuurverschillen. Dus na 10 minuten besefte ik van, ik moet nog 20 minuten spelen voor die mensen. En ik heb geen materiaal. En zij zitten daar, cowboys, en ze zijn niet blij. En die man met die paard is weggelopen. Nee, maar ze zijn niet blij. Dus ja, ik moest nog 20 minuten... doorgaan met iemand ooit een scheet in de keuken gelaten. Weet je, gewoon het was tanden, weet je, de pulling teeth noemen ze het hier. Het was gewoon echt pijnlijk om naar te kijken. Het was pijnlijk om op het podium te staan. Het was pijnlijk om hun reactie te zien. En het was pijnlijk om die manager te zien. Weet je, in de hoek die naar me keek van, ik dacht dat je bij de Comedy Store speelde. Wat is dit, weet je, wat doe je? Dus dat was eng. Eén, omdat ik een racistische reactie verwachtte. Maar dat kwam niet, gelukkig. Geen apengeluiden in cowboyland. En ten tweede moest ik gewoon praten met het publiek. Het ging niet meer over grappen maken. Het was gewoon, oh ja, wat doe jij voor werk? Oh, en dus je hebt voor 20 minuten improvisatie proberen te maken. En daar was ik niet heel goed.
Kreeg je daar wel nog wat
paar reacties. I work on the fields, weet je. I have a winery. Oh, you have wine? Oké. Okay. Oh, ik mocht geen grappen maken over alcohol. Shit. Dus dan maar iets anders vragen. Dus het was echt pijnlijk. En dan zit je in de auto voor drie uurtjes om terug te rijden naar Los Angeles. Van fuck. Wat was ik aan het doen? Yeah, yeah. Dus nee, het ging niet overal goed in Amerika in het begin. Want ik besefte van, het meeste publiek heeft niet gereisd. Ze hebben geen internationale ervaringen. Dus ik moet grappen hebben die gewoon menselijk zijn. En waar ze zich in kunnen zien. Situaties waar ze zich in kunnen zien. Dus ik begon een heleboel nieuwe grappen te schrijven. Over mijn ervaringen in Amerika. Die ze wel konden herkennen. En daarna ging het wel oké. Maar ja. Op dat moment had ik alleen maar mijn internationale grappen. En dat ging niet goed.
Ja, ja, ja. Maar is het daarbij dan niet ook, weet je, dan is het nog niet eens zozeer op spel, zeg maar wel op inhoud. Dat juist doordat je merkt, oh, maar deze mensen hebben een totaal ander referentiekader en weet ik wat. Ik moet dus ander materiaal gaan doen. Het maakt je wel dus een veel completere comedian. Want als je voor die mensen staat, weet je, oké, dan moet ik dit doen. Terwijl als je nu misschien voor een meer internationale publiek staat, je wel weer en internationale dingen kan doen en dingen van daar.
Ja, dat hielp dan wel om te beseffen dat het publiek overal een beetje anders is. En voorbereid te zijn op, weet je, oké, deze mensen zijn niet zo internationaal, dus dan maar deze grappen. Of dit is een internationaal publiek, zij zullen het leuk vinden als ik praat over mijn reizen en cultuurverschillen. Dus dat hielp wel, maar in het begin was het even we zoeken. En nu, gelukkig, heb ik die ervaringen onder de achter de rug. Dus ik kan nu een beetje flexibel zijn met mijn grappen. Ja. En publieksverwachtingen.
En heb je ook wel de afgelopen jaren misschien een keer een show gehad, of misschien in het begin in Amerika, dat je ook daar dacht, wat doe ik hier? Waarom ben ik naar de andere kant van de wereld gevlogen om hier zo hard dood te gaan?
Het was in de Comedy Store, weet ik nog. En ik moest om 1 uur 's nachts op. Ik moest om 1 uur 's nachts spelen. Ik was bijna de laatste van een show. En dus het publiek was kapot. Okay. Dus ze zaten er sinds 8 uur 's avonds. En
holy shit, een show van
2 uur 's ochtends.
Tot dus.
Ja, dat doen ze op maandag en dinsdagavond.
Wauw.
En ze zien een heleboel comedians, want elke comedian doet 10 minuten, 15 minuten. Dus van 8 tot 2, dan heb je al 30 comedians gezien, weet je. Dus het is gewoon echt. Ik moest als laatste.
Ja.
En je krijgt niks meer terug van het publiek. Ze zijn gewoon op. Ze zijn dronken, leeg.
Oh, ja.
En ze kunnen geen reactie meer geven. Ze kunnen niet meer luisteren. Je zit letterlijk tegen jezelf te praten voor 15 minuten. Je zit letterlijk tegen jezelf te praten. Want je krijgt geen reactie meer. Iedereen is wazig. Of zitten aan hun telefoons, op hun telefoons. Ik kreeg nog iemand die zei van, when are you gonna start being funny? Oi. En dat wil je niet horen als comedian. om 1 uur 's nachts. Terwijl je. Ik moest wachten, want ze zeiden niet om hoe laat ik zou spelen. Dus ik was er ook sinds 8 uur. Want ze hadden zoiets van.
Wat is
ze hadden
dat
zoiets
voor
van: kom maar om 8 uur. En dan zien we wel waar we je kunnen plaatsen. Dus ik maar wachten en wachten en wachten. En comedian naar comedian naar comedian. En ik van, ja. Ze.
Maar wacht even. Is dit standaard in deze show? Of is het dat ze je toen nog niet zo kenden of zo? En dus zeiden, nou ja, we kijken
ze
wel even
me
waar
nog
we je ertussen
iedereen zetten. Had een soort van, jij komt om 9 uur of jij om 9:30. En Maar voor mij was het van, kom maar om 8 uur, dan zien we wel waar je kunnen plaatsen. En het was echt erg, want soms was het zo van, oké, je gaat om 9:15, dan ben je, nee, deze comedian, je gaat wel later. Dus af en toe was het van, ik ga nu, nee, je gaat later, want deze comedian is groter dan jou, of we kennen hem wel beter. Dus...
Maar voor je eigen spanningsopbouw, is dat toch ook...
Ja, dus ik kreeg 5 minuten van het woord te horen van, oké, you're next, om 1 uur 's nachts. En ik van, fuck, weet je, shit. wat ga ik doen? En ja, gewoon helemaal niks. Je krijgt niks. Het is denk ik fijner om voor die ene man te spelen in Zuid-Afrika zonder microfoon. Dan voor een zaal vol zombies om 1 uur 's nachts. Weet je, het is gewoon pijnlijk. Het was gewoon, ik zit in de Comedy Store. Weet je, het is mijn kans om 1 keer per week te spelen. En ik krijg eindelijk een kans in een grotere show, maar ik moet om 1 uur 's nachts op. Voor 30 man die nog overblijven, die de avond hebben overleefd. Want na 6 uur lang comedy te kijken. Nee, dat was... toen had ik zoiets van, ik wil geen comedy meer doen bij de Comedy Store. Ik denk dat ik ergens anders beter kan zijn dan hier. Want dit is geen ontwikkeling. Dit is martelen. Ja. Weet je? Het is gewoon een marteling. Ja, het voelde gewoon niet goed.
Ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment ook denkt, ik had in Nederland gewoon een tour in theaters van 3 seizoenen. En dat heb ik opgegeven voor hier 1 uur 's nachts.
When are you gonna start being funny? Nee, dat was pijnlijk op dat moment. Het was echt een ego check van, shit, in Nederland, weet je, het ging goed. En als ik nou in Nederland zat, had ik misschien, speelde ik weer op een Sensation Festival. Ik weet je, het is, geef mij die Sensation Festival. Maar nee, het was echt een moment van besef van, oké, ik moet hier in Amerika helemaal van niks beginnen. Mijn ervaring in Nederland telt hier niet mee. Behalve dan voor mezelf als comedian. Dat ik meer vertrouwen had in mezelf op podium. Maar verder telde het voor niks. Ik moest helemaal van onderaan weer opnieuw beginnen. En dat was iets van, shit. Het is moeilijker dan ik dacht dat het zou zijn. Dus dat was het moment dat ik dacht van, shit. Ja, nee. Hier ben ik nog niemand. Ik moet het waarmaken.
En... Denk je als je, want in Nederland had je natuurlijk, heb je in de 10 jaar dat je speelde ook al negatieve ervaring gehad. Of dus in Zuid-Afrika of op zo'n sensation ding. Maar ook wel geleerd, oké, gewoon door blijven gaan en toch weer naar de volgende show. Als je die ervaring niet had gehad, denk je dat je dan het in Amerika door had kunnen zetten? Was je daar echt vanaf nul was begonnen?
Nee, ik denk dat ik... Daarom ben ik dan dankbaar aan mijn ervaringen in Nederland. Want als dit mijn ervaring was, als nieuwe comedian in Amerika, als dat mijn eerste ervaring was met comedy, zou ik dan helemaal geen comedian willen worden. Dat is afschuwelijk. Dat je kans als nieuwe comedian krijgt en dan om 1 uur 's nachts te horen, krijg je te horen, when are you gonna start being funny? Dat een zombie tegen je praat. Weet je, het is gewoon... Nee, gelukkig had ik die ervaringen in Nederland.
En dan ook nog, jij kreeg die kans omdat je die March Madness had gewonnen. Moet je voorstellen dat je dus in de eerste ronde daarvan wordt uitgeschakeld. En de eerstvolgende stap is naar de tweede ronde komen of dromen van hem winnen. Dat je dat hele traject nog door moet voordat je dus om 1 uur 's nachts mag spelen.
Nee, dat is heel moeilijk, want in Nederland heb je, ik zeg het altijd... Misschien 700 comedians, cabaretiers. In Los Angeles alleen heb je al 7.000 tot 10.000. Dus je moet echt weten wat je onderscheidt van de rest. En gelukkig had ik die ervaring in Nederland om een beetje meer onderscheiding te hebben. En mijn eigen stijl te kennen. En om door te kunnen zetten. Anders was het gewoon een heel ander beest geweest. En ik weet niet of ik dan nog steeds comedian... zou zijn in Amerika.
Top. Dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!